Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 106 en daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, het welk gaat onbezweken trouw u uitverkorenen toe wilt voegen. 106, het derde vers. Aan u zal worden voorgelezen Genesis 17. Ik herhaal Genesis 17, maar eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Genesis 17. Als nu Abram 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande zie, mijn verbond is met u, en gij zult tot een vader van menigte der volken worden, en uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten. Tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God. En uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven. Het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting, en ik zal hun tot een God zijn. Voort zeide God tot Abraham: Gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is, u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene van het huis, en de gekochte met geld van alle vreemden, de welke niet is van uw zaad, de ingeborene van uw huis. En de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees, tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Nog zeide God tot Abraham: Gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara. Want ik zal haar zegenen, en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Toen viel Abraham op zijn aangezicht, en hij lachte. En hij zeide in zijn hart, zal een die 100 jaar oud is, een kind geboren worden? En zal Sara, die 90 jaar oud is, baren? En Abraham zeide tot God, och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En God zeide, voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Isaac, en ik zal mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zaden na hem. En, aangaande Ismaël, heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend, en zal hem vruchtbaar maken, en hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen, en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die u Sara op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. En hij eindigde met hem te spreken, en God voer op van Abraham. Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël, en al de ingeborenen van zijn huis, en alle gekochten met zijn geld, al wat mannelijk was onder de lieden van het huis van Abraham. En hij besneed het vlees hunner voorhuid, even tenzelfde dagen, gelijk als God met hem gesproken had. En Abraham was oud 99 jaar, als hij met vlees zijner voorhuid besneden werd. En Ismaël zijn zoon was 13 jaar oud, als hij met vlees zijner voorhuid besneden werd. Even op dezezelfde dag werd Abraham besneden en Ismaël zijn zoon. En alle mannen van zijn huis, de ingeborenen van het huis en de gekochten met geld van de vreemde af, werden met hem besneden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 105 en daarvan het 5e, het 6e en het 7e vers. God zal zijn waarheid nemen krenken en wat er verder volgt. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmorgen stil bij Genesis 17 en ik lees u uit dat hoofdstuk het zevende vers waar Gods woord al dus luidt. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. We staan vanmorgen stil bij het verbond Gods. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats de belofte. In de tweede plaats de eis. En in de derde plaats het geloof. Het gaat over het verbond Gods. De Heere belooft. Vers 4 tot en met 8. De Heere eist. Dat is vers 9 tot en met 15. En Abraham gelooft. En dat is het slot van dit hoofdstuk. Ook het begin trouwens bij Abraham gelooft. Niet alleen het teken, maar ook de betekenis van dat verbond heeft hij verstaan. Gemeente, we hebben op afgelopen dankdag een poosje stilgestaan bij Gods woord. En ik weet nu of u er nog een beetje over nagedacht hebt. Gebeden, gemediteerd. Luther zegt tenslotte, dat woord dat heeft meditatie nodig. Overdenking, meditatio, oratio, meditatio, tentatio. Latijnse woorden en dat betekent bidden, overdenken en aanvechting. Dat heeft, worsteling geeft dat, het woord van God. En we hebben gehoord, dankdags, morgens, middags tenminste, dat daar een dag van goede boodschap was. En er was natuurlijk iets merkwaardigs mee aan de hand met die goede boodschap. Want in de eerste plaats werd dat gebracht door een stel Melaatse mannen. Dus dat waren een stel hopeloze mensen. Die goede boodschap werd gebracht aan Samaria en daar waren ze inmiddels tot kannibalisme vervallen. Dus dat waren hopeloze mensen. En tenslotte werd die goede boodschap gebracht door een goeddoende God. Dus als we nou de hele evangelieboodschap, de goede boodschap willen samenvatten. Hopeloze mensen die de boodschap brengen, aan hopeloze mensen aan wie de boodschap wordt gebracht. En het gaat in die hopeloze boodschap om de goeddoende God, die zondige mensen opzoekt. Nou, daar heb je nou een hele week lang om over na te denken. Dat nou die goeddoende God hopeloze mensen toen in Samaria en vandaag in Amersfoort opzoekt. En dat hij daar een paar hopeloze mensen voor gebruikt. Ja, dat zijn nou Gods wegen. Heel anders natuurlijk dan onze wegen. Want wij hebben perfecte mensen nodig, perfecte steden en dan ja, ook nog God erbij. Als dat nodig is, dan kunnen we die wel gebruiken. En als die niet nodig is, God gaat altijd andere wegen. Want er staat in de Bijbel, mijn gedachten zijn niet jullie gedachten en mijn wegen zijn niet uw wegen. En dat blijkt nu ook bij Genesis 17. We zijn bezig met de geschiedenis van Genesis 12 en verder. En ik ga dat niet herhalen, maar u weet, het gaat over heilsgeschiedenis. Hoe de Heere nu die belofte die hij gaf in Genesis 3 vers 15, ik zal vijandschap zetten, verder uitwerkt in de geschiedenis. En dat met de komst van Abraham en de roeping van Abraham er weer een hele nieuwe fase aanbreekt in de heilsgeschiedenis. Hoe God eerst die belofte van heil aan Adam en Eva en in hen de mensheid heeft gedaan. Maar hoe de mensen het verzondigden en dan gaat God Abraham roepen en dan gaat God dat binnen het gezin en de familie van Abraham gestalte geven. Abraham, Isaac, Jacob. En hoe de Heer in de tijd van Mozes dat verder verruimt tot het volk van Israël en niet tot andere volkeren. En hoe tenslotte dat grote heil en die grote belofte die God eerst heeft beloofd, vervuld is geworden. En die werd vervuld in de komst van de Heer Jezus te Bethlehem. Aan het kruis van Golgotha en aan de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Dat is de grote boodschap van de Bijbel. Hè? Dat begint in Genesis. God schenkt in deze zondige wereld een belofte. En dwars door alle onmogelijkheden heen vervult God die belofte. Daar gebruikt hij hopeloze mensen voor. Hij komt met die belofte tot hopeloze mensen. En hij laat erin zien dat hij een goeddoende God is. Dat zagen we ook in 2 Koningen 7. Dat zien we nou hier weer in Genesis 17. Belangrijke dingen om te onthouden en ook persoonlijk te ervaren. Ja, dat een prediker ook maar een mensenkind is. Hè? Ook maar een handstof. En dat mensen die boodschap horen ook maar hopeloze mensen zijn. Net als Adam, net als Eva, net als Abraham, net als al die anderen die we tegenkomen in de Bijbel. En waar we op de dankdag van hebben gehoord, dat Psalm 57, dat als alles een beetje goed gaat, dan heeft de mens nog wel wat praatjes. En dan kan hij dit nog en dat nog en dat nog. Maar als God er nou eens wat druk op zet, bijvoorbeeld dat het anders gaat dan we allemaal dachten, en dat er moeite op onze weg komt, en als er aanvechting op onze weg, en dat de dood aanstaande is, nou dan komen er niet zulke mooie dingen openbaar. En dan zal wel blijken wat nou van God is en wat van de mens is. Want u begrijpt wel, als er hele zware druk op het leven komt, dan zakken wij door het ijs. En dan blijft alleen Gods werk over. En als er dan geen Gods werk is, blijft er niks over. En dat was de boodschap van Psalm 57. Hoe David, doordat hij door Saul werd verdrukt en vervolgd, de Heere die heerlijke genade Gods eruit haalt. En dat hij in de grootste nood, dat hij moet vluchten voor Saul, voor zijn leven, zegt: ik zal de Heere loven en ik zal psalm zingen. Dat is nou die wonderlijke weg die de Heere gaat. Staat er wel eens wat druk op uw leven? Moeten sterven, niet te kunnen sterven. Dat de eeuwigheid aanstaande is. Dan gaan we dan een beetje mopperen, dan zijn we het niet zo mee eens. Of kennen we dan die taal: ik zal de Heere loven. Nou, dat gaan we dan ook weer zien hier in dit hoofdstuk. Abraham en Sarai en dat heil Gods. We hebben dat verbond al gezien en we zijn dat al tegengekomen in Genesis 15. Dat is Achim. Toen de Heer dus eenzijdig tussen die stukken doorging. Hè? God ging door die stukken heen. En dan lezen we in Genesis 15 vers 8 tot 10. Zelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham. Zeggende: uw zaad heb ik dit land gegeven. Daar lezen we dus over hoe de Heer dat verbond aan Abraham bekend maakte en opricht. En nu in Genesis 17, na die struikelpartij in Genesis 16, komen we bij dat verbond en hoe de Heer dat ook daadwerkelijk gestalte gaat geven. Hoofdstuk 16, dat is al 13 jaar eerder. En daar zijn Abraham en Sarai gestruikeld. En ze wisten wel dat God iets beloofd had, dat waren ze echt niet vergeten. Alleen ze werden natuurlijk ouder en toen dachten ze bij zichzelf: hoe moet dat nou toch gebeuren? Hoe zal Abraham toch een zoon krijgen? En toen zei Sarai: nou ja, als ik eens om me heen kijk en ik zie dat bij andere volkeren, trouw maar met mijn slavin en verwek daar met een zoon. En dan komt het op ons trouwboekje te staan en dan wordt dat natuurlijk de beloofde persoon. En dan zal de God dat heil wel uitwerken door Ismaël. Ja, dat was nou allemaal menselijk geredeneerd. Dat krijg je als je ophoudt met bidden en aan het redeneren slaat. Dan komen er struikelingen. En er staan zoveel struikelingen in de Bijbel van de heiligen. Adam en Eva die zijn gestruikeld, al in de staat der rechtheid. Toen de duivel zei: heb God jullie nou verboden om van al die bomen te eten of zo? Hij zei: alleen maar die edenboom. En toen struikelden ze. En bij Noach, als hij uit de tent, uit de ark komt, is hij ook gestruikeld. Ging hij wijn gaat maken en van drinken en zo. Nou, struikelen. En Abraham. En Jacob. En David. En zo kunnen we ze allemaal opnoemen. Gemeente, struikelpartijen van de gelovigen in de Bijbel. Die staan allemaal in de Bijbel om ons te onderwijzen. Om ons te bemoedigen dat de God de getrouw is. En dat blijkt nu ook in hoofdstuk 17. Want na die struikelpartij van hoofdstuk 16, begint de Heer in hoofdstuk 17 met dat verbond. Het is weer 13 jaar verder. En weer opnieuw verschijnt God aan Abraham. In Genesis 12 lezen we dat God tegen Abraham zegt: ga uit uw land en uit uw macha, gij persoonlijk uit uw land. En in Genesis 13 lezen we dat de Heer tegen Abraham zegt: als Lot vertrokken is, kijk nu omhoog, Abraham. Nu, alles weg is. Doorzicht blijf, omhoog kijk. Hef nu uw ogen op. Ook de 13 vers 4, prachtig vers weer. Een bemoedigend vers ook. En hoofdstuk 15 is Abraham bang en dan zegt de Heer: vrees niet, Abraham. En nou is 13 jaar verder. Ja, Abraham is 99 jaar. En Sarai die is 10 jaar jonger. Ja, dan zouden wij zeggen: Tja. Nou ja, dat is... dat zal wel die Ismaël worden, hè? Ja, die jongen wordt ook inmiddels ouder. Dat is 13 jaar inmiddels. Fijne jongen, hè? Een flinke jongen ook. Groeit ook mooi op. Fijn voor vader Abraham. Geeft wel wat probleempjes. En dan komt de Heer. Eigenlijk weer zo onverwachts, hè? Als Abraham nu 99 jaar oud was, zo verscheen de Heer aan Abraham. Zijn zesde keer. Ik ben God de Almachtige. Zo mooi dat het erbij staat dat God dat ook zegt. Hè? Abraham, ik ben de Almachtige. Ja. Ja, ik ben de Almachtige. God die heeft de hemel en de aarde geschapen. Hoe deed God dat? Nou, op een noem God die zei... Daar zei hij, het was een beetje licht. Dat is almachtig. Almacht, dat betekent dat je alles kunt wat je wilt. Dus God hoeft maar te spreken en het is er. Dat geldt voor het natuurlijke en dat geldt ook voor het geestelijke. Ja, Saulus van Tarsen, dat was natuurlijk een verscheurende wolf voor de gemeente van Christus. Ja, totdat de Heer Jezus ingrijpt en zei, tot hiertoe en niet verder. En toen werd het de prediker, met een op het andere moment. En Manasse, die zat in de gevangenis en ja, van het een op het andere moment maakt God hem van een Godhater een Godlover. En dat is Gods werk. Wonderen te doen. Dingen die wij niet kunnen bereiken, die doet God. En dan gaat God hier zich aan Abraham bekendmaken en in het 17e hoofdstuk zegt hij, ik zal mijn verbond stellen. Wat is dat eigenlijk een verbond? Je komt dat enorm veel tegen in de Bijbel. Bij Noach tegen, Noachitisch verbond. Komt hij bij Abraham tegen. Je komt het later op de Sinaï weer tegen. Hè? Dan zegt hij, ik ben de Heer uw God. En dan laat de Heer zien dat hij de verbondsgod is. En je komt het zelfs in het Nieuwe Testament tegen. Want daar staat er in de Hebreeënbrief. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En bij Jeremia, Jeremia 31, heel de Bijbel kom je dat iedere keer dat begrip verbond weer tegen. En wat is dat nou eigenlijk een verbond? Gemeente, dat is, dat moet u goed begrijpen, dat is de manier waarop God nou wil omgaan met mensen. God is onze schepper en wij zijn schepselen. En wat is nou een verbond? Dat is dat God zegt, ja, ik ga met die mensen op een bepaalde manier om. Moet je even over nadenken, hè? Hoe gaan wij bijvoorbeeld met een steen om? Nou, een steen die gebruik je bijvoorbeeld om een huis te bouwen. Maar je hebt met een steen niet een innerlijke relatie. Dat begrijpt u ook wel. Want ja, als die steen stuk gaat, dan gooi je hem weg. Dus zo hebben wij als mensen een relatie met een steen of met een oude fiets of weet ik veel wat. En als die versleten is, dan zetten we hem bij de afvalbak en dan zeggen we, hebben we niet meer nodig. Hoe gaat God nou met mensen om? Nou, dan kan God natuurlijk met mensen omgaan zoals wij met stenen omgaan en fietsen. Maar dat heeft God niet behaagd. God zou natuurlijk ook met mensen kunnen omgaan zoals hij met de engelen omgaat. En dan zegt God tegen een engel, de ene, Gabriel, ga. En dan moet hij naar de aarde en dan gaat hij daar verkondigen dat de Heer Jezus wordt geboren. Er bestaat tussen God en de engelen een dienstrelatie. Een bevelsrelatie. En hoe gaat God nou met mensen om? Voor de zondeval en na de zondeval. Er staat in de Bijbel, Adam, de zoon van God. God ziet in de mens zijn kinderen. Ja, het mensdom wat hij gemaakt heeft, dat zijn zijn kinderen. En verbond betekent eigenlijk dat God met die mensen afspraken maakt. Dat doe je ook met je kinderen, hè? Je belooft iets en je vraagt ook iets van ze. En zo wil God met mensen omgaan. Als het gaat over de natuurlijke dingen, noemen we het Noachitisch verbond. Gewoon de dingen die we krijgen, hè? God zegt, wees nou gehoorzaam en dan zal ik voor u zorgen. Dat is Noachitisch verbond. En dat is ook in de genade. Dat de Heer iets wil beloven en dat de Heer ook iets eist. En zo wil God omgaan met mens. De hoge God, de schepper van de hemel en van de aarde. Mensen zijn voor God geen dingen. Mensen zijn voor God niet in de eerste plaats knechten, maar mensen zijn van oorsprong, van huis uit, het kroonstuk op de schepping. En ook na de zondeval houdt God die relatie met mens. Ondanks dat de mensen die relatie afwijzen en met de rug naar God toestaan. Door God in het Noachitisch verbond nog steeds te doen hebben met die mens. En dan komen wij dat verbond met Abraham. Dan wil God ook in zijn genade nog te doen hebben met alle mensen. Nee, dat is nou, en dat moet ik er gelijk bij het begin al even bij zeggen. God die besloot dat verbond, waar het hier in Genesis 17 gaat, niet met een Egyptenaar. En ook niet met een Assyriër en ook niet met een Babyloniër en met al die andere volkeren daar in Kana. Maar God sloot dat verbond met Abraham. Verbond dat hij al opgericht met Adam, gaat u nu oprichten met Abraham. En daar zit Gods verkiezend welbehagen achter. God zegt Abraham en zijn zaad. En niet andere volken. We lezen ook in versen. Ik zal mijn verbond oprichten. Abraham tussen mij, God, en tussen u. En dat is nou Gods soevereiniteit. Zijn vrijmachtig welbehagen. En wat doet God dan in dat verbond, in die relatie die aangaat? Nou, wij zouden zeggen, eerst maar eens even de eisen op papier zetten. Dat doet God bij Abraham niet hoor. God begint eerst eens met de dingen die hij belooft. Ja. En dan lezen we in vers 4. Mij aangaande, hè, God zei ik, Abraham. Ik ga dat verbond aan en mij aangaande. Mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader van menigte der volkeren worden. God gaat dat verbond aan. Hij openbaart dat verbond. Dat had hij ook al in Genesis 3 vers 15 gedaan. Dat is al in de eeuwigheid besloten. Het zit in de eerste plaats tot Abraham. Abraham, jij zult tot een menigte van volken worden. Als je dat nou goed leest, dan belooft God in de eerste plaats aan die kinderloze Abraham, uit Sarai, ja, en de zoon Ismaël, dat hij in de toekomst een heel groot nageslacht zal krijgen. Nageslacht ook uit Sarai, en later Ketura en zo, tot een menigte van volken. Het heeft natuurlijk eerst in plaats op het natuurlijke. En in het genade van ons zorgt God ook in het natuurlijke voor zijn kinderen. En het heeft ook betrekking op het geestelijke. Want Abraham's zaad door heel de geschiedenis heen. Hè, zal de Heer ervoor zorgen dat Abraham en dat er, net zoals Abraham, mensen zullen komen die hem zullen vrezen, hem zullen dienen. Het is de belofte. Wat God belooft. Dan lezen we wat verder in dit gedeelte, dat de Heere dat verbond, vers 4 wat hij zegt, de mede van volken, en dat Abrahams naam wordt veranderd, vers 5. Hij wordt niet Abraham, maar Abraham. En Abraham betekent een vader van menigte volkeren. En daarmee wil God eigenlijk dat verbond nog eens bevestigen. Dus ook in de naam van Abraham komt dus uit dat hij een vader van menigte van volkeren is. Hij heeft niet voor niks zomaar een andere naam gekregen. En dan zegt de Heer er nog bij. Dat is hier vruchtbaar dat er zelfs koningen uit hem zullen voortkomen. En dat de Heer dat verbond in stand zal houden. Tot in eeuwigheid. Tot een eeuwig verbond. Tot u en ook uw zaad na u. Dus God zegt, Abraham, wat ik nou tegen jou beloof, hè? Dat beloof ik ook aan Isaac, beloof ik ook aan Jacob, Dat beloof ik tot op de dag dat mijn eigen zoon in de kribbe van Bethlehem neerligt. Hij voor de schuld van de zonde zal betalen aan het kruis van Golgotha. En hij weer op zal staan uit de doden. Tot een eeuwig verbond. En gemeente, dan zien we dat God in dat verbond, in die bijzondere relatie die hij aangaat met Abraham, die volle heilsboodschap laat klinken. En tegen Abraham. En die in de Bijbel zegt, wat ik in Genesis 3 heb beloofd, dat zal zeker geschieden. De duivel heeft al ontzettend vaak geprobeerd om dat te verhinderen. Abraham en Sarai zijn gestruikeld. En dat zal nog eeuwenlang zo doorgaan dat de Satan bezig is. En dat mensen, ook Gods kinderen, zullen struikelen. Maar God zal onverstoorbaar voortgaan. Dwars door alles heen wordt dat verbond, die relatie die God aangaat, tenslotte vervuld. Niet alleen tot stand gebracht, maar ook vervuld. Als er eenmaal op deze aarde die persoon van de zaligmaker zal wandelen. Die persoon van de zaligmaker niet zal struikelen. En die persoon van de Heer Jezus Christus is gekomen om te zoeken. En om zalig te maken wat verloren is. Dat is de grote verbondsbelofte. God belooft dat wat hij beloofd heeft ook gestalte krijgt in de persoon van de middelaar. Wie is daarom het hoofd, de borg en de uitvoerder van dat verbond? Waarop ziet nou dat hele verbond en die belofte die God hier aan Abraham belooft? Het ziet allemaal op die persoon van de middelaar. Die eenmaal in de volheid destijds, op het moment dat Abraham dit hoort, 20 eeuwen later zal komen. En dat God nu in die zaligmaker een fontein heeft geopend, door de welke wij moeten zalig worden. Nou, daar kunnen we natuurlijk in de eerste plaats, dat is een heel poosje, bij stilstaan. Hè? Dat nou die God hier bij Abraham zegt, en dat 20 eeuwen later ook echt vervult. Er komt een verlosser, er komt een redder, die arme schuldige zondaren zal zalig maken. En weet u, gemeente, het zou al veel gewonnen zijn als we er nou allemaal eens van doordrongen waren, hè? Dat we buiten die zalig maken. En buiten die grote persoon waar het in het verbond om draait, geen enkel bestaansrecht hebben voor God. En is het nodig, dat weet ik, dat de mens aan zijn schuld wordt ontdekt. Dat die schuld betaald moet worden. En dat we dat niet zelf kunnen. En dat we het ook niet kunnen doen door andere mensen. Maar het is noodzakelijk dat we die middelaar, die grote verbondsbelofte, leren kennen. En dat het hart uitgaat naar hem, die te kennen het leven is. Zeg, u draagt allemaal wel dat teken van het verbond. Heb u nou ook die persoon waar het om gaat in dat verbond nodig gekregen? Ja, zegt u dat hebben. Ja, geloof het wel hoor. Als we zo praten, dan hebben we dat nog niet begrepen. Want hoe komt Abraham, hoe heeft Abraham nou die belofte en dat grote verbond aanvaard? Nou, toen zat hij rustig bij in zijn stoel, in zijn tent, en toen zei de Heer tegen, nou Abraham, ik ga je wat beloven. Nou, fijn, zei Abraham toen. Maar dat staat er allemaal niet. Moeten we eens even kijken in de Bijbel. Vers 3. Toen viel Abraham op zijn aangezicht. En God sprak met hem. Zei, dus die man die ligt gewoon op de grond. Hij zou zeggen, nou Abraham, kom op even. Nee. Hij ligt daar niet voor niks op de grond. Hij ligt daar op de grond omdat hij weet. Ik ben een arm. Ik ben een schuldig. Ik ben in mezelf een verloren mensenkind. En zo zoekt God hem op. En zo krijgt dat verbond betekenis. Staat zo allemaal in de Bijbel, hè? We hoeven er echt niet bij te fantaseren. Hoe de Heer nu, ja, met zijn boodschap komt door een stel hopeloze mensen. Hier bij een hopeloze man. En dan maakt hij zijn belofte bekend. Kent u het ook, dat geheim? Nou, ik zeg niet dat hij nou letterlijk op de grond heeft hoeven liggen. Maar u net als Abraham zo diep wegzonk. U niet kon begrijpen dat God 25 jaar nadat hij riep, hè. Dus inmiddels 24 jaar later. Liet hij zijn arme zondaar op de grond. En zegt de Heer, ik zal mijn verbond. God begint dat werk. En hij zet het ook voort. Nou, dat was mijn eerste gedachte. De belofte. En nu gaan we naar mijn tweede gedachte. En dat is de eis van het verbond. Maar eens gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 108. En daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. En wat er verder volgt. Dus nog eenmaal, wat is nou dat verbond? Wat belooft God nou in dat verbond? Hè? En dan zegt God in de Bijbel, in vers 8 tot slot, en ik zal hun tot een God zijn. En dat wordt dus keer op keer herhaald. De Heer zegt, Abraham, Abraham, ik ben jouw God. Dat is verbond. En dat zegt God om Christus wil. Dat is de grote belofte van het verbond der genade. Dat moet je nooit vergeten.
dat God dus omgaat met Abraham als een kind. Ik ben jouw vader. Ik ben jouw God. Niet vergeten, Abraham, dat het wezen van het verbond, de essentie, hè? God gaat met Abraham als een steen of als een boom of als een engel. Nee, als een kind, ik ben jouw God, ik ben jouw vader. En dan in de tweede plaats leidt dat natuurlijk tot een eis, dat begrijpt u ook wel. God dan wat Abraham zegt. En Abraham heeft het er op de grond liggend gehoord. Dan heeft dat ook een eis. Aan de ene kant, hè, beloof God, je zegt iets toe. Maar dan heeft het natuurlijk ook een gevolg. Dan staat er ook iets tegenover. Dat heb je in het gewone gezinsleven natuurlijk ook. Ja, als je liefde geeft aan je kinderen, hoop je ook dat ze gehoorzaam zijn. En dat ze de dingen die je voor, dat ze daar ook naar leven. En dat ze, hè, zich ook gedragen zoals het behoort. Dat is in het gewone leven zo. En dat vindt de Heer dus ook. Ja, in dat verbond, gemeente, er wordt natuurlijk van alles over gezegd en zo, dat is allemaal goed. Maar we moeten het wel heel concreet maken. We moeten het wel handen en voeten geven. Wat dat nou is. Hè? Dat verbond en wat de Heer in dat verbond ook eist. Van Abraham en van al zijn, inderdaad, geestelijk zaad. Nou, dan gaan we eens wat lezen in de Bijbel. Vers 9 begint dat. Voort zei de God tot Abraham. Is dat die nieuwe naam? Gij nu zult mijn verbond houden. Wat zou God daarmee bedoelen? Nou, ik denk dat God daarmee bedoelt, Abraham, dan moet je nooit vergeten dat ik hier vandaag tegen jou heb gezegd, die op de grond lag, ik ben jouw God en de God van jouw nakomelingen. Je moet mijn verbond houden. Je moet er over nadenken en je moet ook doen wat ik je opdraag. Dat is de eis van het verbond. Je moet dat verbond houden. Gij, persoonlijk, en uw zaad na u in hun geslachten. En dan lezen we in vers 10. En dit is mijn verbond. Dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u. Tussen uw zaad na u. Dat al wat mannelijk is besneden worden. Nee. Dus God die zegt in Abel eerst, u moet dat houden. Hoe moet je dat houden? Nou, in de eerste plaats doordat je je kind gaat besnijden. Wat is besnijden? Dat is het teken van het verbond in het Oude Testament. En bij besnijdenis wordt bij de mannen, dus de mannelijke jongens, en daar zijn de meisjes in begrepen, wordt er een stukje huid weggenomen. En dan vloeit er wat bloed. Je neemt dus iets van huid weg. En er vloeit bloed. En waarom geeft God nou dat teken? Was dat een heel nieuw teken? Nee, dat was geen nieuw teken. De Egyptenaren kenden de besnijdenis. En andere volken, Moabieten en Ammonieten, kenden het ook. Maar de Filistijnen bijvoorbeeld kenden het niet. Het waren onbesneden Filistijnen. Ze deden het wel op een andere manier en op een ander tijdstip. Maar het was een bekend fenomeen in die tijd. En God die gebruikt dat verschijnsel, die besnijdenis. En zegt Abraham, nu moet je dat op de 8e dag doen bij al je kinderen. En jij moet als volwassen man worden besneden. En daar heb ik een bedoeling mee. En wat was nou die bedoeling van God? Wat moest Abraham nu houden? Wat moest hij bij die besnijdenis nu over nadenken? En wat was nou een eis van God? Nou, je neemt iets weg. Een stukje huid. Dat heeft een hele diepe geestelijke betekenis. Iets wegnemen. Wat moet er nou uit ons leven weg? Nou, dat is de zonde. En dat wegnemen van dat stukje huid. Daar heeft God tegen Abraham en dan moet je alles wat dus tegen mij is en tegen mij geboden, daar moet je een diepe afkeer van hebben. En door die besnijdenis vraag ik dat je in mijn wegen zult wandelen. Dat je dus een gehoorzaam leven zult leiden. Dat is het eerste dat bij de besnijdenis hoort. Je neemt de zonde weg. Vandaar dat er in de Bijbel ook wordt gesproken over een besnijdenis die zonder handen geschiet. En dat de besnijdenis voor deur niet alleen een letterlijke, maar ook een geestelijke bedoeling heeft. En in de tweede plaats, je neemt een stukje huid weg en dan vloeit er natuurlijk bloed bij. Dat is nog, als je een wond hebt, een schram of zo, dan komt het bloed tevoorschijn. Dat snapt iedereen, dat snapt Abraham ook heel goed. En welke betekenis heeft nu in de Bijbel bloed? Bloed is een ander woord voor het leven. Hè? Wij zeggen ons hart, maar in de Bijbel is dat het bloed. En wie zijn bloed geeft, die geeft zijn leven. Dus een stukje vlees, huid wegnemen, dat betekent de zonde wegdoen. Wat betekent nou dat bloed? Wat betekent nou dat bloed van al die offers die Abraham bracht? En die later in de tempel werden gebracht. Waren dat nou offers waarvan God zei, nou fijn dat die mensen offers brengen en zo. Wat is dat toch mooi en wat heb ik daar nou toch een genoegen in? Nee. Want we horen in Psalm 51, brandoffers, nog offers voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. In zichzelf hebben die offers geen enkele waarde. Maar waarom moesten ze dan gebracht worden? En waarom moest dan Abraham, Isaac en zichzelf gaan besnijden? Waarom moest dat bloed nou vloeien? Ja. In dat besnijden, in dat bloed zit een prediking. Daar wil God iets mee boodschappen. Dat er 2000 jaar later, de tijd van Abraham, zijn eigen zoon naar de tempel, ze gaan naar Golgotha, ze gaan niet met een schaap of met een ram, of met een vaars, maar met zijn eigen leven. Het nou dat sterven van de zaligmaking, dat hij zijn bloed geeft, dat is het enige zoenmiddel waardoor zondaren behouden kunnen worden. In die besnijdenis, een eis van God, is in de eerste plaats als vader, Abraham leeft niet in de zonde. Dat gaat over zijn leven tot eer van God. En in de tweede plaats, Abraham, je hebt voortdurend verzoening nodig. En die verzoening wordt tot stand gebracht op Golgotha, door de komende Messias die eenmaal komen zal. En dat is de grote eis, dat die dingen zullen worden onderhouden. Zal ik het nog eens heel eenvoudig zeggen? Wat moest Abraham nou doen bij Isaac? En wat moest Isaac nou vertellen aan Jacob? En wat moest Jacob vertellen aan zijn zoon? En wat moest David vertellen aan Salomo? En wat moet er nou onder dat volk van Israël gehouden worden? In de eerste plaats dat God 10 geboden heeft gegeven. En dat wij naar die geboden horen te leven. Dat is Gods eis hoor. Vandaar dat ze elke zondag worden voorgelezen. Vandaar dat wij ook gedoopt worden. En dat teken van het verbond op ons voorhoofd. Dat de Heer dat eist. Om die te doen uit dankbaarheid. Dat Abraham dat ook tegen Isaac en tegen Ismaël zal zeggen. Zie je daar dat plekje in je lichaam? Daar is een stukje huid weggesneden. En dat moest van God. Waarom? Om je eraan te herinneren dat je naar de geboden God zult leven. Bij dat wegnemen is een bloed gevloeid. En waarom is het bloed gevloeid? Omdat er eenmaal op Gods tijd iemand zal komen die voor de zonde zal betalen. En dat is het enige reddingsmiddel. Dat zijn de twee dingen die gehouden moesten worden. Die als het ware persoonlijk geëigend en aan het nageslacht moesten worden doorgegeven. Keer op keer. De eis van dat verbond. God belooft is redding. En God die eist dat we dat verbond houden. Persoonlijk. En ook in ons nageslacht. Dat we leven naar zijn geboden. En dat we verzoening nodig hebben voor alles wat niet is naar zijn heilige wil. Vandaar dat de Israëlieten in het Oude Testament werden besneden. De eis. De voorraad, u ziet het wel staan in het 11e vers. En dat een zoontje van 8 dagen, dus naar de 7e, 8e dag moest het worden besneden. Er is een discussie over of dat een goede dag is, maar waarschijnlijk is dat wel een hele goed moment. De 8e dag, de omliggende volkeren deden dat op een ander moment. Maar Israël was de 8e dag. En zelfs de ingeborenen van het huis moesten besneden worden tot een eeuwig bond. Zie je dan vers 13. En dat is ook nog, dat hoort bij Gods eis. Hè? Je moet het houden. Je moet de inhoud van de besnijding voortdurend duidelijk maken en ook onderwijzen. En tenslotte, tot een eeuwig verbond. En er staat ook een hele mooie kanttekening bij, die kunt u thuis wel lezen. Vers 13, kanttekening 25, dat gaat terug naar vers 7. Dat God zal zeggen, en ik zal ervoor zorgen dat die grote verlosser er inderdaad komt. Daar zal Abraham niet voor zorgen, Jacob niet en David niet, daar zal God zelf voor zorgen. En dat eenmaal in de persoon van de middelaar, ja, die wet volkomen wordt gehouden. Dat heeft Jezus gedaan, hè? En hij als het lam Gods voor alle zonden heeft betaald. En dan zegt God, Abraham, nou ben jij mijn kind. Ik ben jouw God. En dit zijn de dingen die je nou nooit moet vergeten. Je kijkt eens naar je schapen. Je praat eens wat met je knechten. Je bent met Sarai. Haar naam wordt nou Sara, vorstin. Dat zijn allemaal de tijdelijke dingen. Maar dit zijn de eeuwige dingen. Je het nooit vergeten, Abraham. Dat moet je leven stempelen. Dat is het enige wat waarde heeft voor de tijd en voor de eeuwigheid. Ik zal mijn verbond oprichten. 1. De belofte. 2. De eis. En nu 3. Nu kom ik bij een probleem rondom dat verbond. Want God die zegt, Abraham, jou en je zaad, je nakomelingen. Maar dan zien we in het slot van dat hoofdstuk al, dat Ismaël wel besneden wordt, maar toch dat God zijn verbond niet met hem opricht. We zien staan, vers 21, maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten. Hoe moeten we dat nou begrijpen? Kijk. Ismaël droeg ook dat teken van het verbond. Was ook een besneden jongen. Net als Isaac later. En dan lijkt dat voor ons een beetje onbegrijpelijk. Hè? Dat de Heer zegt, Abraham, je moet hem besnijden. Ismaël. Maar mijn verbond richt ik met Isaac op. Ismaël draagt toch ook dat teken dat verbond. En in Abraham zegt God toch ook tegen Ismaël, ik wil jouw God zijn. Ja, ja en nee. Later wordt dat ons uitgelegd door de apostel Paulus. In 1 Korinthe 11. En dan zegt de apostel Paulus, kijk, het zit zo. Dat nou, heel dat volk Israël, dat is onder de wolk. heel dat volk Israël het heeft gehoord. Ik ben de Heere uw God. Maar dat was bij het overgrote deel van de mensen die hadden genoeg aan dat teken. En nou ja, we zijn dan besneden, is wel goed, klaar, fijn of niet fijn. En verder hadden ze er niet zoveel belangstelling voor. Ze wisten het wel met hun hoofd, maar niet met hun hart. Dat is natuurlijk een enorm drama. Hè? Heel erg. Dat we dingen wel weten met ons hoofd, maar niet met ons hart. Kijk, de wereld is niet eens gedoopt. Maar wij zijn allemaal gedoopte mensen. En de Heer die wandelt ons na. Dus Paulus het merendeel. En in Romeinen 9 zegt hij. Niet elke Israëliet, dus niet elk kind van Abraham is ook een echt kind van Abraham. Er komt een heel groot onderscheid openbaar. Hier in het hoofdstuk tussen Isaac straks en Ismaël. En straks weer verderop in het gezin van Isaac tussen Jacob en Esau. En weer later in de tijd van Israël. Tussen Mozes, Aaron en Miriam. En Davan en Abiram. Laat maar gewoon noemen. Ja, er blijken dus ware kinderen van het verbond te zijn. En er blijken ook kinderen zijn die wel gedoopt, wel besneden. Maar die dat verbond, Gods belofte, Gods eis, ja, wel gehoord hebben, maar dat toch aan voorbij leven. De Heer Jezus noemt dat in Johannes 15. Ranken zonder vrucht. En Paulus noemt het ergens anders bastaarden. Dus dat is wel mogelijk, hè? Dat we het teken van de doop of het teken van het verbond dragen, maar dat de essentie van dat verbond, namelijk dat God zegt: ik ben jouw vader en jij bent mijn kind, daar geen deel aan hebben. Dat kan. Het was zelfs in Israël het merendeel. Dat staat gewoon in de Bijbel, hè, dit soort dingen. Grote bemoeienis. En toch geen deel. En wat is nou het verschil? Hoe komt dat nou dat Abraham er wel wezenlijk deel aan had? En Sarah ook. En Isaac en Rebecca. En Lea en Jacob. En, nou ja, een hele rijke kinderen Gods. Hoe komt dat nou? Aan de ene kant is dat Gods verkiezende en soevereine genade. Dat blijkt heel duidelijk uit Romeinen 9. Aan de andere kant krijgt dat op aarde ook gestalte. En hoe was dat nou bij Jacob en Esau? Nou ja, Esau die zei, dat gezeur van dat offer iedere keer en zo, daar heb ik helemaal geen zin aan. Ik vind het veel leuker om daar in Kanaan te jagen en met die Kanaanieten om te gaan. En Esau werd dat langzamerhand volkomen zat, dat gezamenlijk in die tent van zijn vader Isaac en Rebecca. Hij trouwde ook met vrouwen die dan helemaal niet besneden waren en zo, die er helemaal niet bij hoorden. Dus Esau heeft zich door eigen schuld er buiten geplaatst. En hoe was dat nou met Jacob, hoe is dat nou met Abraham? Als God die belofte geeft. Als God die eis stelt, besnijdenis. En wat daarmee samenhangt. Namelijk leven naar mijn wil. Dan lees ik hier in de Bijbel. En dan valt Abraham weer en ligt hij weer op de grond. Hè? Vers 17, kijk maar. Toen viel Abraham op zijn gezicht. En hij lachte. Dan kunnen we over dat lachen een poosje allerlei verklaren zeggen. Dat is een zondig lachen, een ongelooflijk lachen. Maar dat is niet zo. Abraham is daar van verwondering. Ja, er kwam een blijdschap, een vreugde in hem op. Maar hij wist niet hoe God dat nou ging doen. Want Sara was natuurlijk een oude vrouw en hij was een oude man. En hoe moest dat nou? En dan stelt hij de vraag. Heer, hoe moet dat? Hoe gaat u dat dan realiseren? En dan zegt de Heer in vers 19. Sara, uw huisvrouw. God heeft de naam veranderd. Sara is niet vorstelijk, maar vorstin. Moeder van Christus. Uit haar zal dus een vorst geboren worden. Vorstin betekent dat. Sara, uw huisvrouw, zal zwanger worden. En zij zal een zoon baren. En dan belooft de Heer dat Isaac, en Isaac betekent lachen. God had als het ware gehoord en gezien. Heer Abraham, dat jij nou in vreugde op de grond ligt. En dat dat jou verblijft, dat moet je nou ook in die naam van je zoon vastleggen. En dat noemen we dan maar geloofsgehoorzaamheid. Dat Abraham door het geloof, door het ware geloof, dit gestalte heeft gegeven in zijn leven. En wat hangt nu altijd samen met geloof, gemeente? Ja, we gaan niet zomaar op de grond liggen, toch? Dan samen verootmoediging. Twee plaatsen het lachen. Verwondering. En in de derde plaats. Verwachting. Uw God, o ziel, is van geslacht tot geslacht. En in de vierde plaats. Gehoorzaamheid. Want als God dan opvaart. Gaat Abraham zijn kinderen besnijden. Ismaël. Zichzelf en zelfs heel zijn ingeborenen van zijn huis. Dus de slaven enzovoort moeten ook allemaal besneden worden. Dat was een pijnlijke gebeurtenis. Duurde ook een week dat je wondkoorts en zo ging ermee samen. Maar we hebben het wel gedaan. Hij was verootmoedigd. Verwonderd. Verheugd en gehoorzaam. En zo heeft hij dat bevond. Als het ware bevestigd. Want het verbond dat komt eenzijdig van God. God richt het op. God geeft het handen en voeten. Maar door het geloof, en dat is het tweezijdige, geven Gods kinderen daarop antwoord. En wat is dan het antwoord? Ik ben uw kind. Diepe. Gaan we nu ook weer als we de Heidelberg gaan behandelen. Die wetenschap mag omdraaien. Die man die daar op de grond ligt, weet hij in zijn hart, ik ben uit kracht van dat verbond niet zomaar een nummer, niet zomaar een steen of een stuk geschapen hout, maar ik ben uw kind. En dat zal zeggen, o mijn God. Dat is nou die diepe boodschap van het verbond. Ik heb er iets van het hoofdstuk 17 van willen zeggen. We gaan het nog even samenvatten. In de eerste plaats. De belofte. Ik ben jouw God. In de tweede plaats de eis. Wandel voor mijn aangezicht. En in de derde plaats het geloof. Waardoor die boodschap van het verbond wordt geëigend. En je heel persoonlijk uit de grond liggend mag weten. En God is mijn God. En overal waar we in de psalmen dat tegenkomen. Mijn God. Wordt gerefereerd, wordt terug op die verbondsrelatie. God heeft het beloofd. En door het geloof wordt dat beaamd. Geëigend. En gemeente, dan is het wezen van het genadeverbond. Wat raakt dan al de gelovende kinderen Gods? Inderdaad, nauw verbonden met de uitverkiezing. En nauw verbonden met de volvoering van Gods eeuwige raad in Christus, de zaligmaker. Dan gaan we eindigen Ik zal mijn verbond oprichten. Vers 7. Abraham, ik ben jouw God en jij bent mijn kind. Misschien zegt u, nou, dat zegt me nou eigenlijk helemaal niks. Het zou best kunnen zijn dat uw naam is Ismaël of Esau. Mag ik u waarschuwen u niet achter de uitverkiezing te gaan verschuilen? Want u weet helemaal niet wat God heeft besloten. God komt tot u met de boodschap van zonde en genade. Ben u al een zondaar geworden voor God? Heeft u het niet verdiend dat God naar u omziet? Want daar komt het eerst op aan, hè? Heeft u het niet verdiend? Hè? Want ook Abraham heeft een struikelpartij achter de rug in hoofdstuk 16. Desondanks zoekt God hem op. Ik zal uw God zijn. Ik zal mijn verbond oprichten. Zullen we het onthouden, gemeente? God wandelt zondaren na. En zegt ook vandaag nog, zoek mij en leef. Misschien zegt u, ik zal mijn verbond oprichten. Ik draag wel het teken van de doop. Dus in dat opzicht, uitwendig is dat wel waar. Maar nou inwendig. Het innerlijk, hè? Niet alleen het teken, maar ook de betekenis. Zoals bij Abraham, zoals bij Isaac, zoals bij Jacob. Dat vind ik zo moeilijk. Ja, het is ook niet makkelijk. Nee, het is ook helemaal niet makkelijk. Zou u hier nou midden in de kerk zo'n plat op de grond willen gaan liggen? Nee, daar schamen we ons een beetje voor. En toch gebeurt dat daar, hè? In die ontmoeting met God ligt Abraham op de grond. Heeft hij niks meer te vertellen, maar alleen nog maar wat te ontvangen. En dat is wat de Heere werkt. De oude mensen zeiden wel eens, en dat staat eigenlijk gewoon in de Bijbel, hoe dichter bij de grond, hoe meer in het verbond. En als ik nou goed nadenk, dan staat dat gewoon in Genesis 17. Hoe dichter bij de grond, hoe meer in het verbond. Dat wekt ootmoed, gemeente. Altijd weer opnieuw verwondering. En misschien zegt u, mag dat toch weten. De God heeft gezegd, ik ben de Heer uw God. Dat ik het antwoord daarop heb. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Ja? Dan gaat u dat niet op rekening van uzelf zetten. Zegt u niet van, nou dat komt omdat ik zo gelovig ben. Dat wil ik de Bijbel lezen. Wel nee. Dat was de verkiezende God. Dat was de opzoekende God. En dat was die God die ingreep in mijn leven. Dat was nou alleen maar het werk van de drie enige God. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten. Ik zal. En dan wordt het ook gedaan, hè. Dwars door alles heen zal God ervoor zorgen. Tot in het laatste nageslacht. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 109 en daarvan het 18e vers. 109 vers 18. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.